En we gaan verder in onze havenspecial met Fernand Huts van de Katoennatie. Goedemiddag, meneer Huts.
Goedemiddag.
Goedemiddag, meneer Huts. Hier hebben we dus iemand die werkelijk met zijn voeten in de haven staat, die daar ook werkt. Meneer Huts, we hebben daar net aan meneer Tuurlings van het gemeentelijk havenbedrijf gevraagd wat ze daar nu gaan doen in dat geweldig gebied dat ze willen gaan ontwikkelen. En dat wordt voorbehouden aan logistiek. Minder aan industrie dus, maar aan logistiek. Terwijl er toch al een geweldig groot dok ligt dat bijzonder voor die logistiek wordt gebruikt, maar toch nogal wordt ondergebruikt. Is dat niet zo?
Wel, kijk, dit is het grote probleem waarmee de havenbestuurders nu zitten. Dat is een totaal gebrek aan visie en strategie. Want zij hebben dus heel het Waasland of de Waasse polders, daar zijn ze netjes in geslaagd om die in te palmen. Van aan de expressweg tot aan de Nederlandse grens. En als je daar nu de lijn onder trekt, dan hebben ze een gigantisch dok met alle investeringen, rechtstreeks, onrechtstreeks, wegenaanleg, spoorwegen en dergelijke, met publieke gelden gefinancierd. En dat dok presteert niet, ligt er ondermaats bij. Dat is een dok waar 7, 8 miljoen containers kunnen behandeld worden. En nu worden er misschien een miljoen en een beetje gedaan. Dus het is echt een povere toestand. Het is acht jaar geleden geopend. Het is dus niet dat het een recente zaak is. En wat gebeurt er nu? Dat is dat in heel die gigantische vlakte naast het dok zijn er ook nog het dorp Doel. En heel de vlakte tussen Doel en de Nederlandse grens, ja, die heeft men nu, maar men weet totaal niet wat men er gaat mee doen. Dus met andere woorden, men gaat Doel plat gooien. En ja, als het plat is, ja, dan is het plat. Hè. En wat gaat het havenbedrijf ermee doen? Niks. Ze hebben geen enkel zicht op enige toekomst, op het aantrekken. Ze gaan een dok al, het dok gaan ze al niet mee graven. Dat laten ze al in het midden, het Zaftingendok. Ja. Maar de rest weten ze ook niet wat ze moeten mee doen. Wij zien alleen dat, dat die gehuchten, zoals Rapenburg, Ouwendoel, dat ze daar zelfs geen geld willen vrijmaken om een beschermingsdijk te bouwen. En men geeft wel dan de gigantische boetes, of subsidies aan twee buitenlandse staatsbedrijven. Dan denk ik, allee, die mannen in Singapore en in Dubai zitten in een zetel, krijgen het geld. En onze mensen in een oude doel, die krijgen nog zelfs geen beschermingdijkje en ook niet in Rapenburg. Het doel moet afgebroken worden.
We hadden meneer Tuurlings dus die kritiek op dus de onderbenutting van de deurgangdok voorgelegd. En hij argumenteerde, het klopt wel inderdaad dat de deurgangdok minder presteert dan verwacht. Maar we hebben toch al, ik weet niet of het 7.000 of 15.000 arbeidsplaatsen in de Waaslandhaven ondertussen. Is het dus blijkbaar, volgens hem, is het toch verantwoord?
Meneer Tuurlings, die slaat dus heel bewust een hoop zaken door elkaar. Aan het deurgangdok werkt quasi geen volk. Als ik wil gerust een raming doen, als er bij een van de terminals, Dubai Ports, Antwerp Gateway Terminal, als daar 70 havenarbeiders gemiddeld per dag aan de slag zijn, 70, hè, dan zal het veel zijn. Dan heb ik misschien al overdreven. De tewerkstelling op die terminals is, daar zijn de vakbonden het ook mee eens. Dat is een drama, daar voor wie dat er geen schepen komen en geen containers geladen en gelost worden, of heel weinig, is de tewerkstelling pover. Dus dat meneer Tuurlings zegt dat er in de Waaslandhaven 15.000 man te werk gesteld wordt, dat zeker. Je hebt daar fabrieken, je hebt langzes, je hebt nog gigantische andere activiteiten. Maar dat heeft weinig te maken met de onderbezetting van het deurgangdok. Daar zit het drama. En het tweede drama zit in het feit dat men Doel en omliggende, dat men al die boeren eruit kast, onteigend, hun beroep afpakt. dat men alles onder water zet. U moet weten, er is gestreden om die polders droog te krijgen. Er is gevochten. Vandaag de dag, wat gaat men ermee doen? Gewoon laten braak liggen, want men weet niet, men heeft dus geen enkel strategische visie. En we zien de haven van Antwerpen bakken fouten maken. En daar stel ik mij ook grote vragen bij. Publiek geld van de haven wordt aangewend om een participatie te nemen van 4% in een privébedrijf in Indië. Mensen, wat is men met die voor 25 miljoen euro? Publiek geld leidt tot niets. Het fijne hoort niemand ervan. Dan nog zo'n zaak. Wij gaan als Antwerpse haven onze publieke gelden investeren voor het bouwen van een haven in Oman. Een heel rijke petroleumstaat met aan het hoofd een sultan. Wat hebben wij als gemeentelijke haven te zoeken in Oman met de centen van de Antwerpenaar, alstublieft? En ik kan zo blijven doorgaan. Dus ik kan alleen maar constateren dat het gemeentelijk havenbedrijf geen enkele visie heeft, er maar wat op los doet. Ook voor de binnenvaartterminals bijvoorbeeld. Daar hebben ze een participatie genomen in een terminal van Dubai Port in Wommelgem. En daar heeft de verleden week het gemeentelijk de haven van Rotterdam 4 aangekondigd dat deze terminal werkelijk de voorloper is van de haven van Rotterdam om daar de containers heen te brengen. Dan zeg je, kijk, is ons havenbedrijf nu werkelijk knettergek geworden om de concurrentie te gaan verdedigen, om geld te geven aan onze concurrent Rotterdam? Niet vergeten dat Dubai Ports, dat die in Rotterdam een gigantische terminal aan het bouwen zijn. Die is af in 14 en die gaat dienen om de trafieken uit Antwerpen weg te halen.
Ja, dat is uw stelling, hè?
Het gemeentelijk havenbedrijf geeft aan Dubai Ports een subsidie van in de 20 miljoen euro. Ja. Dat is onze vijand subsidiëren. Waar is men nu mee bezig?
Ja, dat is uw stelling inderdaad. Dat is dus eigenlijk dat gebrek aan overslag in het deurgangdok, dat eigenlijk niks te maken heeft met economische omstandigheden, met de crisis als zodanig, maar dat eerder eigenlijk een soort strategische beslissingen zijn van de concessionarissen. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, ik kan alleen maar constateren dat de concessionarissen, ik neem hier nu, ik zal er een paar pakken, ik neem PSA, die verdient in Antwerpen verschrikkelijk veel geld. En ik kan u zeggen dat hun publicaties, dat die zeggen dat ze een return op hun kapitaal hebben, op eigen vermogen, van 22%. Toch niet slecht. Men kan toch moeilijk zeggen, het is economische crisis als je op je eigen vermogen 22% haalt. Een tweede voorbeeld is dat de terminal die een telt bij de dok gerund wordt door een belangrijke klant van de haven, dat die doen 54% van alle containers in Antwerpen. Wel nu, die heeft de laatste 5 jaar, dus tijdens de volle economische crisis, zijn volumes verdubbeld, alstublieft. Dus ik zeg, als het op deurgangdok niet draait, hè, daar hebben mensen hun handtekening onder gezet om garanties te geven voor de volumes. Zij hebben gezegd, wij zijn de grote jongens in de containerbouw, wij hebben de macht om trafieken te brengen. Wel, de bottomline is vandaag dat zij die trafieken niet brengen. Bij Dubai Ports versta ik het, want die zijn ontmikken op Rotterdam. Dat wordt hun speren. Die zijn zwaar aan het desinvesteren in Antwerpen. Hebben hun stukgoedactiviteiten verkocht verleden jaar aan Zuidnatie. Hebben hun terminal aan het Delweide Dok afgebouwd en die focussen op Rotterdam en zeggen Antwerpen, laat me vallen. Dus PSA, die gaan gewoon afwachten, zien wat er gebeurt. Maar ik kan alleen maar constateren dat zij er niet in slagen om de deurgangdok te vullen. Maar bij PSA is het nog veel erger, want die vullen ook de Schelde terminal niet. Die hebben daar ook grote problemen. En als je dan het kaartje helemaal wil verduidelijken, dan moet je nog eens kijken naar de trafiekstromen die verhuisd worden. Bijvoorbeeld op de terminal van Dubai Ports is een van de grootste klanten gewoon verhuisd van Delweide Dok, waar men alles stilgelegd heeft, naar Deurgangdok. Toegevoegde waarde voor Antwerpen, nul. Hè? Dus daar kan heel veel over gedebatteerd worden. Economische crisis, dat heeft er niks mee te maken.
Dat zijn bijzonder sterke woorden die je daar gebruikt. Nu, we moeten toch aannemen dat er in het bestuur van de haven dat daar toch wel enige know-how zit en dat ook de raad van bestuur daar zijn toezicht op houdt. Want, zo zegt meneer Teurlings, gedeeltelijke of bijna volledige kwijtschelding van die boete, want het gaat geloof ik om een goede meer dan 52 miljoen op een bedrag van 67 miljoen euro. Dat kan toch niet zonder enig toezicht en de raad van bestuur heeft daar blijkbaar toch ook zijn zegging gehad volgens meneer Teurlings.
Wel, de realiteit is de volgende. Iemand heeft in 2009 beginnen tegen de administratie zeggen, jij moogt niet factureren, want boetes worden jaarlijks gefactureerd. Dat is de logica. Wel nu, iemand heeft tegen de jongens die de facturatiedienst doen gezegd, jij moogt niet factureren. En dat is niet de raad van bestuur geweest.
Zegt u nu dat de raad van bestuur hier eigenlijk niet van op de hoogte is?
Ik kan zeggen dat voor de instructie die gegeven werd, dat de raad van bestuur niet op de hoogte was. Dat er niet mocht gefactureerd worden. Achteraf, er is een raad van bestuur geweest verleden week. Hè, maar dat dossier is eerst administratief behandeld. En die behandeling was heel simpel. Men factureert niet. Hè. Met gevolg dat die boetes zich opgehoogd hebben, hè, en dus nu een astronomisch bedrag zijn. Maar men zit dus, feitelijk zit men verkeerd op het ogenblik dat men zegt, wij gaan niet innen. Want in de concessieactes is gewoon voorzien dat als het bedrijf niet akkoord is, dat men een procedure heeft om te protesteren, namelijk arbitrage. Hè. Dus de gemeentelijke havenbedrijf heeft zelf het initiatief genomen om niet te factureren, om te vermijden dat er arbitrage zou komen. En dan nu is de raad van bestuur voornamelijk ingeschakeld om te regulariseren. En is het dossier verschoven van een administratief dossier naar een politiek dossier. Want wat is er gebeurd? Wel, heel simpel. Meneer Van Peel die heeft tegen zijn coalitiepartners gezegd, gestemd. Hè? En als je daar niet stemt, dan heb je een recht politiek probleem. En misschien trap ik het wel af. En dan zit de golle zonder meerderheid in Antwerpen. Voilà, heren, make your choice. En wat is er gebeurd? Annemie Turtelboom, die namens de VLD de raad van bestuur zit, die heeft daar kat gestuurd, de twee laatste raden van bestuur, een duidelijk teken dat de VLD zegt, jongens, hetgeen dat in de raad van bestuur het gebeuren is, dat kan niet. Hè? Die is niet, die is zich gewoon niet komen opdagen. Ja. En dat heeft met die politieke hefboom, heeft men dan de NVA op de knie gekregen en gezegd, dat is gewoon wat er gebeurd is. Hè. Feitelijk krijg je een heel simpel zaak hoor. Het is meneer Bruinings die de haven bestuurt. Dat is een eenpersoonsbeleid. Wat punten en commas door hem worden goedgekeurd. En die heeft nu de politieke dekking gekregen van meneer Van Peel. En men geraakte er dan niet door. En dan heeft men de arm omgevrongen van de NVA om te zeggen, voilà. Maar de vraag is, wat heeft dat opgelost? Niks natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Men blijft met die problemen zitten. Want wat gaat men nu doen voor de toekomst? Wat gaat men doen voor het verleden? Er zijn zoveel mistoestanden in die haven.
Ja, want wat u allemaal vertelt, u hebt ons ook documenten doorgestuurd waar u de zaken nog wat meer in detail uitlegt. Het gaat wel heel ver, hè. Het is niet van sedert 2009. Ik las ook dat al sedert 2004, dus bijna 10 jaar lang, dus in pre-crisisionele tijden, laat ik maar zeggen, dat er al kwijtscheldingen waren en zo. Alles samen, dan gaat het over tientallen miljoenen. Dan denk ik, ja, de visa-affaire, dat is niks in vergelijking met wat er hier aan de hand is. Bent u wel zeker van al die beweringen en zo? Want dat is,
Maar
u spreekt ook over rechtsovertreding en zo, het feit dat de Raad van Bestuur niet werd geïnformeerd. Dus dat zijn allemaal zware beschuldigingen.
Ik, ja, maar, uh, ik, qua zekerheid is er geen enkel probleem. Want waar haal ik mijn informatie? Ik vraag gewoon aan het gemeentelijk afbestuur, gelieve mij dit en dit op te sturen onder de reglementering van het openbaar bestuur. Ik krijg dat binnen en dan zeg ik, deze tekst, die stuur ik aan u op. Dat zijn niet mijn teksten, dat zijn degene die ik gecapteerd heb uit de documentatie van het havenbedrijf zelf. Als zij mij zeggen dat zij hun jaarrekeningen verkeerd gemaakt hebben, hè, want dat is het uiteindelijk, ze zijn al van 2008 geloof ik, de jaren 2008, 2009, 2010, 2011, zijn die jaarrekeningen niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Ja, ik schrijf dat dan op, hè, maar het zijn wel zij die zeggen dat ze hun jaarrekening niet in orde gebracht hebben, hè? Ik niet. Dus, uiteindelijk, het enige wat dat ik persoonlijk ben, is een beetje, ik luid wat met de klok. Hè. Ja. Ik krijg het wat aan de klok.
Maar u stelt ergens dat dus, het havenbedrijf is gewoon niet geïnteresseerd in winst. Ze laten al die boetes, die contractuele clausules eigenlijk gewoon vallen. En dan vraag ik mij af, ja, wat is de motivatie eigenlijk? Want er moet ergens een motivatie zijn, want de Waaslandhaven die brengt bijna geen tewerkstelling op. Het levert ook geen winst op. Dus... Ik kan dat allemaal wel. Dan denk ik van, ja, er moet toch wel, er moet toch misschien heeft meneer Huts het verkeerd, en moet er wel, is het wel degelijk een bedrijf dat op een andere manier, een beleid dat op een andere manier wel degelijk nuttig is voor Antwerpen? Of wat zou dan de motivatie wel zijn als het geen tewerkstelling is?
Ik ben zeker dat het nog veel erger is dan u zegt. Hè. Bijvoorbeeld vandaag draagt het Vlaams Gewest de baggerkosten voor het Teurgangdok. Ja. Die bedragen rond de 20 miljoen euro. Met de inning van de concessierechten van de beide concessionarissen komt men niet toe om die baggerwerken te betalen. Dus het is dus nog investeren in die twee, geld bijleggen, in plaats van dat het iets zou opbrengen. Mm-hmm. Dus die problematiek is gekend. Waarom dat met die boetes kwijtscheld? Dat is de $1 million question waar dat niemand het antwoord kan op geven. Want het enige vlaggetje waarmee dat ze zwaaien is de economische toestand. En daar staat tegenover dat beide bedrijven in maart een dingen uitgegeven hebben, een papier voor hun, of een verklaring voor hun aandeelhouders, voor te zeggen, het is nog nooit zo goed gegaan. De winst van PSE is met 10% gestegen tot 700 en zoveel miljoen dollar. Hetzelfde geldt voor Dubai Ports. Die mensen scheppen geld. Schip het met de schub geld. Hoe kun je dan als havenbedrijf zeggen, ja, het gaat niet goed met deze bedrijven, ze hebben de economische problemen. Allemaal één grote leugen. Die bedrijven zeggen zelf uit hun papieren, iedereen kan die opvragen op de sites van PSA International en op de sites van Dubai Port. In maart gepubliceerd, juichkreten al over de geweldige winsten die ze maken. Dus ja, dat raakt allemaal nog wel hoor.
Ja, waarom zouden ze dan weggaan, meneer Huts? Want ik zie hier dat meneer Smits, die zich uit heeft gesproken, de baas van de haven van Rotterdam, die zich daarover heeft uitgesproken, die zegt het zou bij ons niet waar zijn. En aan de andere kant zegt u dan, ja maar, Dubai gaat naar Rotterdam. Daar worden ze dan toch veel strenger aangepakt?
Het is zo dat de reden waarom dat Dubai aanstuurt waarschijnlijk op boetevermindering, wij weten daar het fijne niet van, want feitelijk gaat het initiatief voor de boetevermindering uit van het gemeentelijk havenbedrijf en niet zozeer van die twee bedrijven. Hè. Want dat is het krasse in heel het beleid. Dat is het gemeentelijk havenbedrijf heeft van ons dossiers gekregen om ons standpunt te handhaven. Wij hebben dan aan de raad van bestuur overgemaakt. Tot op heden heeft de raad van bestuur van het gemeentelijk havenbedrijf niks ontvangen, nog van PSA, nog van Dubai Ports of Antwerp Gateway, om te vragen, geef mij boetevermindering. Dus het initiatief zit daar, gaat uit van het gemeentelijk havenbedrijf om die boetes weg te schelden. Het is ook bijvoorbeeld een onbegrijpelijke zaak dat meneer Van Peel het vliegtuig pakt om naar Dubai te vliegen, om daar een klapje te gaan doen voor te vragen, hoeveel mogen wij factureren aan u? Dat zijn ook zaken dat je zegt, groot vraagteken. Hè? Als men havenautoriteit is, dan zegt men, kom eens naar mij, we kunnen eens klappen. Hè? Of stuurt mij eens een dossier, of stuurt, allemaal niet gebeurd. En wat wij wel zien, is dat, dus zoals ik al gezegd heb, Dubai Ports geweldig desinvesteert in Antwerpen. Nog 42,5% heeft in die containerterminal van Gateway. Maar feitelijk ontfocussen is op de uitbreiding van Rotterdam, die in 2014 operationeel wordt. En waarmee? Waar gaan zij hun containers in Rotterdam halen? Hij spreekt nogal voor zijn eigen. Die kunnen ze halen in Zeebrugge, in Antwerpen en mogelijk in de Franse havens. Maar dan zitten ze ook nog te boren in de markten van Antwerpen. Dus uiteindelijk trekt die bottomlijn, het gemeentelijk havenbedrijf van Antwerpen, die danst op het graf van de Waalse polders en van de Waalse boeren en van de Waalse bevolking. En ondertussen steunt men de vijand die de trafieken uit Antwerpen weghaalt. We zitten dus, Kafka kan er hier in Antwerpen nog wat van komen leren hoor.
Nu, het havenbestuur is in ieder geval heel flexibel, meneer Huts, want de boete die u werd aangerekend, die kreeg u ook onmiddellijk teruggestort.
Zo is het verhaal niet. De boete die mij werd aangerekend, werd door het gemeentelijk havenbedrijf via domiciliering van mijn rekening gehaald. En dan is een aantal perioden daarna zijn de poppen aan het dansen gegaan in verband met die gigantische kwijtschelding aan de anderen, voornamelijk aan die twee. En dan is het havenbedrijf in zijn hoofd te beginnen wrijven en zeggen, oei. En dan hebben zij op eigen initiatief met kerstavond, heb ik de brief ontvangen en gezegd, ja, we hebben ons materieel vergist, berust alles op een misverstand en een materiële vergissing. Hier is het geld terug. Ik heb dat met genoegen gelezen en gezegd, ja, maar heren, ik heb een contract. Dat contract is perfect toegepast. Die aanrekening die jullie gedaan hebben in uw factuur wordt perfect uitgelegd. Mijn contract zegt dat ik moet betalen. Dank u wel, maar zomaar kwijtschelden, zomaar zonder argumentatie, zonder iets. Ik stuur u dat terug. En ik heb het kerstgeschenk gekregen kerstavond. En ik heb het teruggestuurd met de nieuwjaarsavond. En ik hoop dat ze er content mee zijn. En dat ze een goede nieuwjaar hebben kunnen vieren. Omdat ik mijn centen teruggestuurd heb naar het gemeentelijk havenbedrijf.
Het heeft alleszins te denken over de manier waarop er aan beleid wordt gedaan in de haven.
De manier dat beleid gedaan wordt in de haven is in de achterkamertjes. Wie bevriend is met sommige mensen, die kreeg alles gedaan, of heel veel. En wie niet tot het clubje behoort, die heeft een probleem. Heeft gewoon pech, voilà, meer is het niet.
De andere $1 million vraag, of $1 billion die ik heb, is dan van, wat moet Antwerpen dan wel doen om te concurreren? Dus meneer Van Peel zegt, ja, we kunnen toch onze partners het in tijden van crisis niet moeilijk maken. U zegt, dat is nonsens. Maar bon, dus we geven veel geld terug aan hen, ze krijgen veel kerstcadeaus. Desondanks zijn er die verhuizen naar Rotterdam. Wat zou wel een goede strategie zijn voor de haven van Antwerpen om de leefbaarheid te verzekeren en te bespoedigen en voor de toekomst verder te garanderen?
Kijk, dat is een programma op zich. Er bestaan heel veel ideeën over. Ik wil er u een paar geven. Maar bijvoorbeeld, wat maakt ons minder concurrentieel in Antwerpen ten overstaan van de ons omliggende havens? Dat is die knettergekke tol op de Liefkezoektunnel. Wat is daar ten eerste, kost dat geld en elke container moet daar vrij veel betalen om daar door te mogen. Die moeten daar dan meestal 2 of 4 keren door, dus dat is een gigantisch competitief nadeel. Maar het tweede nadeel is dat door die tol te heffen, dat alle mannen over die ring rijdt en dat je daar nog eens het economisch verlies hebt om in de ring te staan wachten, want die is altijd overvol. Dus die tol opkuisen, zou direct twee keren winst zijn voor Antwerpen. Namelijk geen economisch verlies meer door de file te verminderen op de ring. En de containertraffic in de haven veel competitiever maken door het feit dat je niet meer moet betalen. Dus dat is op alle vlakken win-win-win. Trouwens, men past dat af en toe toe. Hè? Als het echt een accident gebeurd is op de ring, wat doen ze dan? Dan maken ze een toltunnel doen. Dan schaffen ze die tol tijdelijk af. En wat gebeurt er? Het werkt, hè? Ja. Dus daar staan we voor ook terug. Kafka, hè? Men heeft tol op de tunnel. Men creëert op die manier een mobiliteitsprobleem. En dat mobiliteitsprobleem dat wil men dan oplossen met de geïnde tolgelden. Schaft gewoon die tol af. Dat is bijvoorbeeld één ding. Maar misschien moeten blijven doorgaan, hoor.
Misschien moeten we afspreken dat we in plaats van de liefkezoek tol, dat we dat gewoon de liefkezoek boete noemen en dan is dat misschien veel makkelijker af te schaffen.
Zo, kijk, u moet aan de beleidsmakers, hè, maar eens vragen. Er is niks zo simpel, hè, als ik ben maar iemand die zaken probeert vandaag te zeggen zoals ze zijn. De beleidsmakers, die moeten zelf maar eens antwoorden. Hè. En die moeten zelf maar eens zeggen, kijk, we gaan doel afbreken, we gaan oude doel afbreken, we gaan allemaal afbreken, we hebben land, we hebben daar 1000 hectare meer. Allee, wat gaan we daar nu mee doen? Ik weet dat nog Bruinings, nog Van Peel, vandaag ook maar één gedachte heeft. Hè. Niks, nul, nul. Mm-hmm. Dus er is vandaag meer dan grond genoeg. Hè? Men gaat binnenkort de gronden hebben van General Motors. Wel, gerokt ze maar kwijt. Hè? Men gaat de gronden van de dingen, de Verrebroekse gronden, die ook een paar honderd hectare die vrijkomen. Ja, zoek maar kandidaten om het vol te doen. De haven gaat achteruit. Hè. De rapporten van de Nationale Bank die zeggen dat er elk jaar minder meerwaarde gecreëerd wordt in Antwerpen. Dat is wel juist. Hè. Ja. En men kijkt ernaar en dan gaat men de cadeaus doen aan de staat Singapore en aan het Emiraat Dubai. Niet goed bezig, hoor.
We houden nu al veel langer bezig dan afgesproken, denk ik. Ik heb toch nog één vraagje, want uiteindelijk kwamen we bij mobiliteit terecht. Hè. Betekent dat dan dat u de plannen, de BAM-plannen, zal ik maar zeggen, van de Vlaamse regering ook niet 100% genegen bent? Die erop neerkomen dus dat we dus een bijkomende tolbrug of toltunnelbrugcomplex dicht bij de stad zullen aanleggen?
Ik probeer gewoon een beetje gezond boerenverstand te hebben. Hè. Als je vandaag de tunnel, de tol, afschaft van de liefdezoek, dan heb je al een groot stuk opgelost. Als je dan nog wat parallelwegen bijtrekt langs de expressweg met aansluiting op de E19, op de E17 naar Frankrijk, dan heb je weer een stap bij. En dus, en dat kost niks. Hè. De bedragen om dat te doen zijn in vergelijking met de budgetten die genoemd worden, zijn die peanuts. En dat gaat allemaal vanzelf. Alleen bestaat de politieke wil niet om dat te doen. Hè. Ja, kijk, ik zie dat politieke wils, zoals dat nu die kwijtschelding van de boete, is ook een politieke zaak, hè, zuiver politieke zaak. Waarom het gebeurt, weet geen kat. Waarom dat men die tol niet wil afschaffen, weet ook geen kat, hè, want die tunnel is wel betaald. Hè. Dat is al allemaal afbetaald. En dan zouden ze zeggen, ja, allez, wat is het probleem? Nee, die tol moet blijven. Ja, zie, kijk, ik zit hier de politiek, ik moet een bedrijf leiden en ik moet daarmee bezig zijn. Ik kan me niet met. Ik laat het aan de politici om hun zaken te doen en te verdedigen. Maar ik zie wel dat heel veel zaken die ze doen, dat ze die niet meer verklaard krijgen. En het kapotmaken van het land van Waas en van de Waaslandse polders, dat krijgt men niet meer verkocht. Hè. Dat is onmogelijk. Want ergens zou men kunnen zeggen, ja, als men daar die operatoren, als dat doorgang Dok nu een gigantisch succes geweest was, en op 8 jaar tijd was dat voor 80% vol, ja, dan zouden we kunnen zeggen, ja, hè, dat is toch wel een zeer verstandige beslissing geweest. Maar nu dat de wind daar op de zandvlakte raast, En dat al die boeren daar, iedereen moet daar zijn plan maar trekken.
Maar we hadden toch begrepen dat er voor het nieuw project een kosten-batenanalyse aan de gang is.
Maar die nieuw project, dat deurgangdok is ook kosten-batenanalyses. Die kosten-batenanalyses, denkt u die, dat enige toegevoegde waarde heeft? Hè? Want wat gebeurt er in de realiteit? Men zegt, politiek, we gaan dat doen. Dan zegt men zich, hier schrijf de kosten-batenanalyse en zorg dat dat komt dat we het moeten doen. Dus die kosten-batenanalyses, dat is wc-papier, hè. Er is niks anders, hè. Dus daar zit de knoop niet. Men zit nu vast in de arrogantie en de oogheidswaanzin die men waarmee men dan het Waasland en de Waassenpolders vernietigd heeft. En men heeft niet meer de eerlijkheid om te zeggen, ja, we hebben ons vergist hoor. En dus nu rijdt men zich vast in de simpele vraag, wat gaan we doen? Ah, niks hè. Want men moet niet denken dat men nog volk vindt om daar te investeren hoor. Dat is forget it. De Antwerpse haven, hè, die kun je indelen in de goederenbehandelaars en in de industrie. De industrie zelf zit nu ook onder druk. Hè. De automobielnijverheid, daar kent iedereen de story van. Maar wat gebeurt er nu? De petrochemische nijverheid, gigantisch belangrijk voor Antwerpen, die staat onder druk van het Midden-Oosten, waar men zeer goede koop fietsstok heeft om te produceren. En die staat onder druk binnen een paar jaar van het shalegas dat bijna gratis is in de United States en dat als een gigantische concurrent over Europa gaat rollen. In Antwerpen, in de petrochemie, zal men zich echt wel moeten gaan wapenen om niet met heelder brokken van de kaart geveegd te worden. Dus we zitten hier echt in een moeilijke toestand. En dan zie ik hier een havenbestuur dat het geld dat ze moeten aanwenden om alles competitiever te maken, om aantrekkelijker te maken, dat ze dat gaan geven aan twee zeer rijke staten, hè? Want dat zijn staatsbedrijven en die staten, daar spuit het geld uit. Wij zijn echt niet goed bezig om geld dat we zelf nodig hebben. En dan is het niet enkel voor Daven, hè? We kunnen ook een stuk gebruiken voor de scholenbouw, hè? Wat miserie is daar al over geweest. We kunnen dat gebruiken voor een beschermingsdijk te maken voor de oude doel. Enzovoort. Met bedragen zoals we nu spreken, 55 miljoen die ze kwijtschelden, daar kun je veel mee doen. Maar het is dat niet alleen. Het is ook bijvoorbeeld 2013. Terugboten, hè? Wat gaan ze daarmee doen? Inen of niet inen? Terug naar Singapore sturen. Terug zeggen, oh 2013, oh ja jongens, we denken dat het terug crisis is. 2014, oh het is terug crisis. Hè? Maar nee, men kan toch niet blijven met dat vlagske crisis al het geld weggeven.
Meneer Huts, het was een bijzonder verhelderende uitleg en we gaan er zeker nog op terugkomen. Maar we danken u heel hartelijk voor
met plezier.
Dank u wel.
Tot genoegen hoor.
Tot de volgende keer. Dag.